Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
Hard lopen. Coach, spreker en contextueel therapeut Agnes Huizinga is enthousiast hardloper. Hardlopen is voor haar een manier van leven die letterlijk meer lucht, meer ademruimte geeft. In de podcast Hardlopen probeert presentator Annemarie Biljart haar op de fiets bij te houden, terwijl ze ondertussen praten over zaken op hartsniveau.
Aflevering 1. Klaar voor de start.
Ik vind zelf eerst even die ritme te pakken krijgen. Hè? En meestal begin ik op een tempo wat ik wel volhoud. Gaan we hier zo links. Maar nu moeten we even afstemmen met de fiets, ernaast. Überhaupt dat ik ga praten.
Is praten een maatstaf? Als je nog kan praten, dan zit je goed in je adem?
Het heeft meer met het tempo te maken. Je loopt echt langzamer als je kan praten. Of als je wil praten. En dat is niet zeg maar het tempo wat dan goed is. Ik loop liever iets sneller zonder dat ik praat. En dat is dan ook een goed tempo. Ja, ik ga iets vertragen om nog lekker te kunnen praten. Dus ik moet mezelf nu even geweld aan doen.
Wat ben jij voor loper? Ga je eigenlijk vaak heel snel van start of bouw je het goed op?
Nee, ik begin op een bepaald tempo en dat hou ik meestal vol. Dus bij mij is het zo, je gooit er een kwartje in. En dan als ik aan het eind van de rit ben, dan is het kwartje erdoor gelopen.
En hoeveel loop je dan op zo'n kwartje?
Nou, het is ergens tussen de 12 en 15 kilometer meestal.
Ik vind het indrukwekkend.
Ja, ik hou er gewoon heel veel van. Dus er is voor mij weinig indrukwekkend aan.
Ik wist dat dit moment ging komen. Ik voel me een beetje, zegt natuurlijk heel veel over mij, een beetje een loser op de fiets ernaast. Ik had natuurlijk hardlopen naast jou moeten lopen.
Nee, dit is nooit een eis of zo. Hè? Dat kan zo lijken. Ik weet wel, toen ik nog niet hard liep. Toen zag ik mensen hardlopen. Toen had ik echt medelijden met ze. Toen dacht ik echt, nou, die lui zijn gewoon helemaal gek. Wie gaat er nou hardlopen? Dat leek me zo saai en zo duf. Maar goed, inmiddels ben ik zelf een van die crew. Maar het is niet zo als je niet hardloopt dat je dan, dat de norm is of zo om hard te lopen. Dat slaat echt nergens op.
Nou ja, het geeft natuurlijk iets aan van wilskracht, conditie. Je hoort het ook veel mensen zeggen, hè? Zo, ik heb lekker gelopen.
Ja, nou, maar dat is ook wel zo. Maar ik denk dat het begint met, als je zelf iets wil, dat je iets gaat ontdekken wat bij jou past. Dus als jij zegt van, nou, ik vind het wel fijn om te bewegen, maar hardlopen is niks voor mij.
Gaan we rechtdoor?
Ja, rechtdoor.
Even een mini, wat is het, rotondetje, dingetje, onder de tunnel door. Ja, ik weet. Ja, precies. Ja, ik weet niet zo goed of hardlopen niks voor mij is. Het is meer dat ik denk, hoe dan? Ik heb dat gen niet of zo. Of is dat een smoes?
Nou, ik heb begrepen dat het een beetje 50-50 is. Dus dat je aan de ene kant wat aanleg moet hebben, maar dat inderdaad keuze, wilskracht, discipline wel echt helpen om tot een bepaald ritme te komen.
En dan ben jij de coach, de therapeut, maar ik vul hem even voor je in. Ja. Dat is een kwestie van oefenen, die eigenschappen die je net noemt.
Voor een deel, voor de helft. Ik denk dat altijd mensen. We gaan hier zo dat buitenpaadje op, de weilanden in.
Dit is wel lekker, hè? Dat is goed, hè? Dit is wel heel fijn, want je bent binnen, nou wat is het, 2-3 minuten de wijk uit.
Ja, dat is echt, het woont hier ook heerlijk wat dat betreft. En weet je, die weilanden, dat geeft zo'n rust.
Hey, maar die eigenschappen die je net noemde, hè, van discipline en volhouden. Ik zei dat kan je oefenen en dan zeg jij voor een deel.
Nou weet je, sommige mensen zijn gewoon geen sporters. Die zitten gewoon liever op de bank. En dan denk ik, dan is er echt wel iets bij te winnen. En dan kun je echt wel iets aan doen door jezelf te dwingen te gaan bewegen. Bijvoorbeeld door te gaan wandelen. Of fietsen of zwemmen. Iets wat voor jou haalbaar is. En soms kan het dan leuk zijn om een uitdaging van een vriend of een vriendin aan te nemen. En nog eens een keer een stapje verder te gaan. Zo ben ik begonnen met hardlopen.
Oh ja? Hoe dan?
Gewoon, ik vond het dus niks. Maar toen was er een vriendin die liep wel hard. En we gingen in het weekend weg met een groepje vriendinnen. En toen zei ze van, ah joh. Toen zijn we in de Ardennen, ga je dan naar...
Naar rechts?
Ja.
In de Ardennen?
Ja, nou zeg, ga je mee, dan kunnen we samen in de Ardennen lopen. Dus zo ben ik begonnen. En mijn man die liep toen hard. En die zei in het begin tegen mij, als je nou nog trager loopt, dan val ik om. Dus maar inmiddels kan ik het bijna omgekeerd zeggen. Nee, wel, grapje, nee.
Ja, want je loopt 10, 15 kilometer twee keer in de week of zo?
Twee keer in de week. En daarnaast ga ik eigenlijk altijd nog één keer naar de sportschool. Dan doe ik pilates en een soort van, ja, heet dan body balance of body shape of zoiets. Dan ga je in ieder geval nog even een beetje krachttraining doen. En conditie.
Jij hebt dat gen?
Ja, ik heb altijd van bewegen gehouden. Ja.
Loop je eigenlijk vaak in stilte?
Ja. Ik heb een beroep waarbij ik veel mensen spreek. En ook een leven waarbij ik gewoon veel mensen zie. En ik merk naarmate de tijd vordert dat ik er meer behoefte aan heb om in rust te lopen. Om niks te horen. Dus ik ga vaak zonder oortjes. Vroeger deed ik eigenlijk standaard muziek of een podcast of een preek. Dat doe ik nog wel eens. Maar alleen als ik echt een rustige dag heb. Mij helpt het om de winter te overwinteren, hè? Hardlopen. Vroeger zat ik het liefst met een dekentje op de bank. In de winter. En kleumde ik weg en wachtte tot de winter voorbij was. Ik ben echt een koukleum. Maar nu, sinds ik hardloop, kom ik de winter echt veel beter door. Want je gaat altijd naar buiten. Weer of geen weer.
Je kan ook een hond nemen.
Ja, zou kunnen. Nee, zeker. Dat is voor sommige mensen een perfecte oplossing. Maar dat is dan weer niet aan mij besteed.
Hey, hoe is het nu? Hoe voelt het nu? Want je loopt... Gaan we naar rechts? Ja. Ah, hier mag wel een hond mee, maar hij mag daar niet poepen. Bordje in de berm. Maar hoe voelt het nu? Want je loopt iets langzamer dan normaal. Omdat je ook nog normaal wil kunnen praten. Zonder dat je alleen maar achter zijn huizen gaat hoort.
Ja, nee, loopt lekker. Maar ik ben niet meer... Vroeger liep ik vaak samen met een vriend. En dan waren we gewend om te kletsen. Maar de laatste tijd loop ik alleen. Dus ik moet even wennen aan wat dan een goed ritme is. Ja. Dan zit ik een beetje aan de bovenkant nu. Okay. Ik hoor dat ik nog een beetje naar adem moet happen af en toe.
Nou, dan hou ik ook even mijn mond. Dan ga je even full speed.
Ja, mag ik even gewoon gaan? Hoe normaal loop? Oké, dan ga ik.
Ik zie daar een bankje. We hebben een soort van afzoeken dat we op een bankje... Is dat het bankje?
Het eerste bankje, ja.
Doen we dat. Nee, ik heb trouwens wel ooit hard gelopen. Ik haalde ook wel de 12.
Serieus?
Ja. Nou. 13 jaar geleden of zo.
Nee, maar dan doe je... Je deed net alsof het helemaal niks voor jou was.
Nee, ja, ik ben bang dat het hem toch vastzit in discipline. Dat is wel een dingetje.
Oké, okay, vertel eens.
Nou, ik laat heel veel dingen gewoon een beetje gebeuren. Maar ja, als je niet dat gen per se heel erg hebt... dan moet je het gewoon regelen en organiseren. En dat is nou niet mijn sterkste punt.
Oké.
Okay. En ik vind het ook heel vervelend trouwens als ik echt heel erg moe ben. Ik vind het een lekker gevoel daarna. Maar echt tijdens het lopen, nee.
Ja, heb je dat toen, en toen je 12 kilometer liep, hoe was het toen? Vond je dat toen ook vervelend?
Ja, ik heb meegedaan een loopje. Ik was ongeveer de laatste die binnenkwam.
Ja, maar toch, je hebt ervoor getraind en je bent van 3 naar 5 naar uiteindelijk naar 10 gegaan. Ja. Dus ergens heb je iets opgebouwd.
Ja, ja, dus dat
ik
is
denk,
ook wel.
Ik denk, ik geloof wel dat als je het echt zou willen, dat je het wel weer kan oppakken.
Ja, maar en dan?
Het, juist, het goede nieuws is, Annemarie, dat het juiste sport is die je ook als je rond de 40, 50 bent, nog prima kan oppakken. Omdat je pezen er geschikt voor zijn, heeft een fysiotherapeut me ooit verteld. Dus hier de uitdaging. Ik wil wel een keer jou
trainen. Ja, dat jij op de fiets mij aanmoedigt.
Ja. Ja.
Nou goed, genoeg over mij. Nee. Maar dat lichaam, ziel en geest, want dat herken ik wel heel erg. Dat is één systeem, dat is heel fijn, maar soms ook bloedirritant. Herken je dat?
Dat het bloedirritant is?
Ja, dat je hoofdpijn krijgt als je te druk bent. Of rugpijn als je veel stress hebt.
Ja, oh nee, ik vind het helemaal niet irritant. Ik ben daar echt altijd dankbaar voor. Ja, ik ben niet blij als ik hoofdpijn krijg. Maar ik vind dat heeft God nou zo mooi gemaakt. Dat hij ons lichaam heeft gegeven als een signaalpost. He, daar komen de signalen binnen. Of die komen van binnenuit of van buitenaf. Zodat je weet van, oh, er is iets niet in orde. Ik moet opletten, dit is een grens. Stel je voor dat je geen hoofdpijn kreeg. Dan zou je doorgaan en je hele systeem misschien naar de biesjes helpen. Dat wil je ook niet. Dus ik ben altijd heel dankbaar dat je iets hebt gekregen wat zich tot jou verhoudt. Als het ware, je lichaam geeft een signaal af, dat pak je op. Ik heb hoofdpijn, ik heb buikpijn, ik ben moe. Dat zegt iets. Nou, en daar mag je dan op reageren, zodat je weer in balans komt.
Hoe is het nu met jouw lijf trouwens? Want we zijn echt cold turkey gestopt. Je hebt een klein stukje gelopen. We zitten nu koud te wezen op een bankje in het weiland.
Nee, ik ben oké. Ik moet misschien zo dadelijk wel even mijn vestje
even pakken. Ja, niet te veel afkoelen. Ja. Zoals jij ooit met hardlopen bent begonnen door een tripje naar de Ardennen en een uitdaging van een vriendin. Daar begon jouw hardloopreis eigenlijk. Ik probeer een soort brugje te maken. Naar je geloofsreis.
Ja.
Waar is die begonnen?
Ja, ik denk mijn geloofsreis is al begonnen toen ik een kind was. Ik ben gelovig opgevoed. Mijn ouders waren echt gelovige mensen. En ik heb het van jongs af aan meegekregen. Dus, en ik hield ook echt van God. Ik was een serieus kind. Ik zat ook altijd mee te schrijven als ik dingen hoorde. Dus daar is mijn geloofsreis begonnen. Maar het heeft wel een heel, daarna na mijn, zeg maar, puberteit een soort hele vlakke periode gekend. De tijd dat wij gingen trouwen, kinderen krijgen, hoorde het er gewoon bij. Was het bijna een soort sociale subcultuur. En ben ik pas echt, part 2, 2.0 is begonnen, toen ik in aanraking kwam met het werk van de Heilige Geest. En ontdekte dat God een God is die spreekt. En dat God een God is die betrokken is op mijn leven vandaag en op jouw leven. En dat een God is die ons bij de hand neemt. En dat we van hier naar een toekomst gaan met hem. Ja, toen is het zoveel meer spannend geworden om te geloven. Dus,
en was dat een moment of een bepaalde gebeurtenis waardoor je met het werk van de Heilige Geest in aanraking kwam? Een bepaalde periode?
Nou, er ging een periode van een moeilijke periode aan vooraf. Mijn man had niet zoveel zin meer om naar de kerk te gaan. Omdat hij zich afvroeg van, is dit nou de plek waar ik mijn kinderen, onze jongste, of de oudste was toen zo oud dat ze mee kon naar de kerk. Is dit nu wat ik haar mee wil geven? Is dit nu de plek waar ik haar over Jezus wil vertellen, wil leren, haar wil helpen om te weten wie Jezus is? En eigenlijk was het antwoord, ik weet het niet. Misschien wel helemaal niet. Dus hij ging zich terugtrekken. En dat gaf dus ontspanning, want ik had zoiets van, ja, wij zijn getrouwd met het idee, we worden gedragen door God. Dus kom nou, je gaat nou even niet van dat plankje afspringen. En,
maar je zegt, mijn geloof was een beetje vlak, maar zo diep zat het dus wel bij jou.
Jawel, het was wel echt mijn basis, maar het was een beetje stabiel, een beetje saai en ook er gebeurde niet zoveel. Het was meer een hoofdgeloof. En toen hij dus op een nieuwe manier God ging zoeken, want dat deed hij daarna. Hij ging de Alpha-cursus doen en daar heeft hij eigenlijk op een hele persoonlijke manier God mogen ontmoeten. Dat was voor mij de start om ook de Alpha-cursus te gaan doen. Nou, dat was voor mij niet zo heel interessant of boeiend als voor hem. Wel een fijne tijd. Maar daarna kwamen we in de tijd in Houten in aanraking met het werk van New Wine uit Engeland. kwamen Engelse sprekers en die begonnen met profetie en die begonnen met spreken in tongen en die begonnen eigenlijk dingen uit te leggen waarvan ik echt dacht van, hè, is dat echt zo? Dan zeiden ze bijvoorbeeld, kom Heilige Geest bij een bijeenkomst. En dan dacht ik, en dan? Dan zat ik daar als gereformeerd meisje. Wat gebeurt hier dan? En dus ging ik na die tijd naar die spreker toe en dan zei ik, wat doe je nou eigenlijk? Hij zegt, ik nodig de Heilige Geest uit. En dan zeg ik, wat gebeurt er dan? Hij zegt, ja, dan komt hij. Ik zeg, ja, daar merk ik helemaal niks van. Hij zegt, nee, moet je opletten. Maar God zegt, als ik de Heilige Geest stuur, dan komt hij. Dat is een belofte van hem. En ga maar opletten, ook als je nu niks merkt. Kijk maar de komende tijd of er iets verandert. Nou, inderdaad, volgende morgen, ik werd wakker met een lied. Een aanbiddingslied in mijn hoofd. Wat ik heel lang niet had gehad. En dat bleef een week hangen. En ik kreeg ineens in de loop van die week gewoon zin om de Bijbel er weer eens echt bij te pakken, te gaan spitten. En ik werd een soort wakker gemaakt op, hé, maar de Bijbel is eigenlijk een heel mooi boek. Het is niet een standaard boek wat ik lees voor de gewoonte, maar echt. Dus dat kwam zo tot leven. Ja, en toen het ontdekken van dat God kan spreken, dat was geweldig.
En maakte je man Klaas die ontwikkeling in hetzelfde tempo mee?
Nou, eigenlijk was hij mij voor. Je hoort vaak dat het omgekeerd is, maar bij ons, hij was mij echt al voor. En ik zat best vast in de vorige gemeente waar ik in zat. Het heeft mij dus tijd gekost om een soort van toestemming te ervaren van dat ik daar weg mocht. En ik kreeg een heel wijs advies van vrienden die zeiden van, weet je, vraag gewoon aan God, wilt u het laten zien? En neem een half jaar de tijd en als er deuren open gaan op de ene plek of deuren dicht op de andere plek of hoe dan ook, dat zal een richting voor je zijn. En dat heb ik gedaan en toen was het ook heel duidelijk. Dus toen zijn we samen naar een andere gemeente gegaan waar we nog steeds zijn. Dus ook, dan heb ik het over 23 jaar geleden. Hè?
En wat maakte dat voor verschil in jullie gezin? Want je zei net dat jullie oudste dochter had de leeftijd bereikt om mee te gaan naar de kerk. Dat was voor jullie eigenlijk een part 2, zoals je het net noemt. Dus wat gebeurde er in jullie gezin?
Ja, kijk, wat er in deze gemeente gebeurde was dat er veel meer aandacht was voor aanbidding en voor gebed sowieso. Dus de hele levendige omgang met de Heer was veel groter. En daar werden onze kinderen natuurlijk in meegenomen. Mijn dochter ging toen naar een kinderkoor en de kinderen gingen naar het kinderwerk daar. Dus dat was een tijd waarin iedereen eigenlijk een beetje werd meegenomen in, oh, maar geloven is ook echt heel interessant en leuk en bepaalt ons leven.
Waren er ook mensen die die stappen niet met jullie mee konden zetten?
Nou, zeker. En we hebben natuurlijk een gemeente achter ons gelaten, ook met vrienden. En ondanks dat ik echt mijn best heb gedaan om bruggen te bouwen, lukte dat niet altijd. En je gaat ook zelf toch een nieuwe fase in en niet iedereen snapt dat. En in de familie, nee zeker, dat kost ook wat. Ja.
Dan heb je de Heilige Geest ontdekt. Bijna een soort verliefdheid. En een nieuwe gemeente, een nieuw elan. Hoe lang duurt zo'n periode? Of is dat nog steeds?
Ja, dat is nog steeds. Dan moet ik zeggen, het is ook...
Echt? Ik probeer een soort grapje van te maken. Ja. Maar
nou, kijk, nee, die piek, die is weg. Die verliefdheidspiek, zeg maar, zoals je dat noemt. Dat je die hele ontdekkingspiek, die is voorbij. En ook... Tot mijn verdriet is het met aandacht voor het werk van de Heilige Geest in onze gemeente ook heel erg drastisch afgenomen. Maar in mijn eigen leven heb ik zoveel van God gekregen dat het voor mij wel een soort doorgaande lijn geworden is. Het is echt, weet je, als God zich aan je bekend maakt, dan heeft dat echt een levensveranderende impact. Dus dat blijft. Dat geldt voor heel veel mensen, ook in onze gemeente, die misschien nu niet meer zo heel actief hiermee bezig zijn, maar die dit hebben meegemaakt wat God toen gegeven heeft. Dat geeft een verandering in je geloof die blijvend is. Een vertrouwen op God dat nieuw is. Ik heb een zekerheid in wie God is die ik voor die tijd niet had. Gewoon omdat hij zichzelf aan me heeft laten zien.
En hoe komt het dan dat de aandacht voor het werk van de Geest, misschien goed om het zo nog even concreet te maken, maar dat dan is afgenomen?
Ja, ik denk doordat er... Ik denk door teleurstelling vaak. Hè, want als het gaat om gaven van de Geest, dan gaat het ook over genezing en over wonderen en over... echt focus op aanbidding en gebed. En ergens gaat dat verslappen. Mm. Soms door teleurstelling, omdat iemand niet genezen is waar heel erg voor gebeden is. Maar ook doordat er simpel weer dingen binnensluipen waardoor mensen niet meer naar gebedsbijeenkomsten komen. Of ja, dat die aandacht gewoon minder is. En het is ook wel door de geschiedenis heen, het gaat altijd met golven. Hè? Dus je moet er ook wel een soort ontspannen in zijn. Van, het is niet van de must van, oh, nu moet altijd op een bepaald niveau blijven. Mm. Maar het is denk ik wel Gods uitnodiging aan ons van blijf maar groeien. En ja, tuurlijk zijn er periodes dat het tegenslag is en dat dingen tegenzitten. En dat je wat af... zwakt, zeg maar. Maar zijn aanmoediging is steeds wel van, kom maar weer naar mij.
En hoe merk je dat dan, dat die geest levendig in jou aanwezig is? Of aan het werk is in een gemeente? Je vertelde net, toen je die Alpha-cursus had gedaan, de volgende dag word je wakker met een lied. Je zegt, het is nog steeds zo aanwezig in mijn leven. Maar ik denk dan, word je dan elke dag wakker met een lied? Of hoe werkt dat? Wat merk je ervan? En wat is de uitwerking?
Ja, het is wat dat betreft net als sporten. Het is een combinatie van inspanning, dus wilskracht, en kiezen. Dus ik kies ervoor om 's morgens als ik opsta tegen God te zeggen, Heer, dit is uw dag. Ik wil heel graag met u leven. Dank u wel dat u me het leven geeft. En meestal als ik de tijd heb, pak ik dan gelijk een overdenking erbij en dan lees ik die en heb ik tijd voor gebed. Dat is een keus. Dat doe ik niet elke dag, maar een aantal keer in de week. Dus op die manier hou je het levendig, want dan zie je weer van, oh, wat spreekt God toch prachtig tot me. En wat was nou de rest van je vraag?
Nou ja, het waren ook een heleboel vragen in één eigenlijk. Nee, nou ja, hoe je dan merkt dat de geest in jou is, maar ook wat is de uitwerking concreet daarvan? Ik ben ook een beetje getriggerd doordat dat ik ook vroeg van, waardoor is het dan afgenomen? En dan zeg je, ja, dat is ook wel teleurstelling. Ja, doe even een vestje aan, anders wordt het heel, heel koud. Ja. Hè, dat mensen teleurgesteld gaan en je noemt dan zo even terloops, ja, er wordt voor mensen gebeden, die worden dan niet beter. Kortom, die gaan toch dood. Ja. Maar hoe werkt de geest dan?
Ja, de geest werkt echt soeverein. Dat is natuurlijk een heel ouderwets woord, maar dat betekent dat... Mij heeft het onderwijs over het Koninkrijk van God heel erg geholpen. Dat het Koninkrijk van God onder ons is gekomen door de komst van Jezus Christus. Dat hij het nieuwe tijdperk is toen aangebroken. En daar zijn jij en ik deel van. We leven al in dat Koninkrijk. En dat gaat zo door in de eeuwigheid. En soms zijn er... uit die toekomende tijd lichtflitsen. Zo zie ik het vaak voor me, van hoe het dan zal zijn. En zo'n lichtflits kan zijn dat iemand geneest. Het kan zijn dat iemand tot geloof komt. Of dat iemand die God kwijt was weer gaat geloven. Het kan zijn dat er herstel is in relatie. Eigenlijk alle dingen die horen bij de heelheid die God bedoeld heeft, die zijn dan zichtbaar. En zo werkt de geest. En de geest werkt ook in de alledaagse dingen. Hè? In het hele gewone. Het feit dat wij hier nu samen kunnen zitten. En de luxe hebben om een gesprek te voeren over de Heilige Geest. En dat het ook nog eens een keer wordt uitgezonden. Dat is toch al... Dat is echt het werk van de geest. Hoe bijzonder is dat? Dat mensen dit mogen horen. En dan denk ik, nou, wat een genade eigenlijk dat God dat soort dingen geeft. Dus het zit in het hele gewone, in de ontmoetingen met elkaar. Maar ook in het bijzondere, omdat we dat nodig hebben, ik in ieder geval wel, om mijn geloof levend te houden. Dus ik heb het nodig om af en toe te merken dat God spreekt. Het was vorige week nog bij een retraite van New Wine, waar ik bij betrokken ben. Dat ik het gevoel had, ik moet even naar iemand toe. En vaak als ik dat doe, dan weet ik van ook, dan als ik er ben, dan krijg ik wel een woord. Maar ik kreeg helemaal niks. Ik moest nergens aan denken. Ik zei alleen maar van, ja, ik kom even naast je zitten. Want ik had het idee dat ik dat moest doen.
En heb je dan niet zoiets, als ik het maar goed begrepen heb, aangevoeld?
Ja, dat heb ik dan wel. Dan denk ik van, ja, ik zit hier naast je. Sorry, ik sta hier wel een beetje voor aap. Ik ga gewoon naast je zitten en ik zou eigenlijk iets willen zeggen, maar ik heb geen idee wat. Dat is een heel stom gevoel eigenlijk. En... maar goed, het mooie was, die vrouw kreeg zelf een beeld van God.
Terwijl jij naast haar zat.
Naast haar zat. En dat was een beeld wat haar heel erg hielp om ik weet niet of ik het kan noemen, omdat het gaat over iemand die het, nou ja, zal ik het maar gewoon noemen?
Ja.
Nou, wat er gebeurde is, zij zat daar en ze zei van, ik krijg een beeld, ik sta in het water en het water golft over me heen en ik haat de zee. Ik sta aan de rand van de zee en ik haat de zee. En ik ben bang. Dus toen zat ik naast haar en ik zei van, nou weet je, dan bidden we dat God erbij is. En adem maar rustig door, adem maar door die angst heen. God is erbij. En toen ik dat gebeden had, toen moest ze huilen. En toen, daarna zei ze, maar weet je, ik moet je wat vertellen. Ik ben zwanger en ik heb bij mijn vorige twee kinderen echt enorme angsten gehad bij de bevalling. En die voelen, zo'n bevalling voelt als zo'n golf. En nu, met dat wij aan het bidden zijn, gaat die angst totaal weg. Omdat ik er doorheen mag ademen en ik weet, Jezus is erbij. En ze heeft s'avonds met haar man daar een getuigenis over gegeven. Nou, dan denk ik, oké, hoe mooi kun je het hebben? Ik doe niks. Ik sta daar met een sukkelig hoofd, ga ik naast iemand zitten. En God laat het zelf zien en die bevrijdt iemand van een angst. En als we elkaar zo kunnen dienen, en het hoeft niet altijd in dit soort voorbeelden, maar ook in dit gewone moment zoals jij en ik nu hebben, dan is het toch ontzettend fijn dat we samen kunnen optrekken en dankbaar kunnen zijn voor wat God geeft.
Neem even de tijd om te mijmeren, hoor. Doe je dat eigenlijk vaak als je hier loopt? Nee, het antwoord is denk ik nee, want dan ben je dus gewoon aan het lopen. Dus dan ren je hier heel hard voorbij.
Nee, ik ga niet vaak zitten, maar ik neem wel veel op als ik loop. Ik weet niet of je net die witte reiger hebt gezien.
Nee.
Ja, het was net een witte reiger en die vloog op. Dat is voor mij altijd fantastisch. En sowieso reigers vind ik altijd heel leuk. Want ik heb wel eens zo'n reiger die vliegt dan aan de andere kant van de sloot. Gaat hij staan en dan vliegt hij een klein stukje verder. En dan loop ik er weer achteraan. En dan loopt hij weer een stukje verder. En dan loop ik er weer achteraan. En dan denk ik van, oh, dat is net, dat zie ik dan ook als iets van God. Dat God zegt van, oh, zo is het ook in jouw leven.
En wat dan? Leg ze uit?
Nou, hij loopt elke keer een stukje voor me uit. En dan ren ik er achteraan.
Ja, precies. Ja. En dan zit ik ineens met Agnes Huizinga, midden tijdens het hardlopen stil. Staat mijn fiets op de standaard. Zij inmiddels een dekentje over zich heen om niet te veel af te koelen. En we hebben een gesprek van hart tot hart. Het gaat over zaken die ertoe doen. Hoe een geloofsreis begon, het werk van de Heilige Geest een onmisbare plek kreeg in haar leven, hoe lucht en adem noodzakelijk is om in een gezond ritme te blijven. Wat zegt de Bijbel daar eigenlijk over?
Vanmorgen, kijk,
geniaal,
wil je de ganzen overgaan?
De gans is niet iedereen even dol op trouwens. Maar...
Nee, dat snap ik. Die vreet ook heel erg de weilanden kaal. Hè? Maar ja, weet je, ik heb vanmorgen bijvoorbeeld Psalm 104 weer eens gelezen. En dat gaat over hoe God dichtbij is. En eigenlijk ging het ook over de... In Psalm 103 en Psalm 103 en Psalm 104 lopen zo mooi in elkaar over. In Psalm 103 staat in de berijming dat we leven op de adem van Gods stem. En als je het hebt over hardlopen, gaat het natuurlijk ook over ademen, over de ritme vinden. En dan zie je daarna dat God de mens de adem geeft en dat de adem weer, als hij zegt van ik haal de adem weg. Dan leef je niet meer. En dat staat volgens mij, dan moet ik even zoeken.
Zal ik je bril even pakken?
Het gaat over een loflied op wat God allemaal maakt. Hoe talrijk zijn uw werken, Heer. Alles hebt u met wijsheid gemaakt. Vol van uw schepselen is de aarde. Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt. Daar wemelt het zonder tal van dieren, klein en groot. Kort geleden nog gezien trouwens. Dat die dieren klein en groot ook nog tussen de schildpadden mogen snorkelen. Daar bewegen de schepen zich voort. Daar gaat Leviathan. Door u gemaakt om ermee te spelen. En allen zien ernaar uit dat u brood geeft op de juiste tijd. Geeft u het? Dan doen ze zich te goed. Opent uw hand zich, dan worden ze verzadigd. Verbergt u uw gelaat en ze bezwijken van angst. Ontneem hun de adem en het is met hen gedaan. Dan keren zij terug tot het stof dat ze waren. Zend uw adem en ze worden geschapen. Zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. Ja, ik vind het echt zo prachtig dat in een paar zinnen eigenlijk de almacht van God en het feit dat wij met elkaar voor alles in ons leven van hem afhankelijk zijn. Leven op de adem van zijn stem staat hier bijna letterlijk. Hè? Dat geeft zo'n gerustheid in mijn leven. En als je het hebt over hardlopen, dat is natuurlijk in- en uitademen op een bewuster niveau dan wanneer je gewoon wandelt of dingen doet. Mm-hmm. Dus dat maakt me ook dan nog meer bewust van, oh kijk, elke adem krijg ik van God. Hoe heerlijk is dat?
Ja, en het is ook met hardlopen, als je je adem onder controle hebt, nou, dan kun je eindeloos.
Dat klopt, dan krijg je dat kwartjes effect van gooi het erin en je loopt wel. Ja. Hoewel op een gegeven moment zeggen je spieren wel van nou, nu is het wel genoeg geweest.
Ik zie daar trouwens iemand lopen die loopt behoorlijk soepel. Heb je dat ook wel eens dat je dan om je heen kijkt? Kijk je naar andere hardlopers eigenlijk?
Jawel, ik zie wel heel erg of mensen goed lopen of niet.
En wat is goed lopen?
Nou, goed lopen is dat je benen, eigenlijk bijna alsof je fietst, dus dat je je benen goed, ook je hakken een beetje optrekt, dus dat je niet sloffend loopt. En dat je armen wat beweegt en dat je in een rustige cadans kan ademen. En sommige mensen lopen echt slepend of zo. Dan denk ik, oh nee. Hè? Ik heb wel eens gehoord, hardlopen is het nieuwe vallen. Dus dat je eigenlijk moet lopen alsof je een touwtje aan je hoofd hebt. Waardoor je eigenlijk neerploft op de aarde. En dat helpt heel erg als ik moe word. Dan denk ik daaraan. En dan ga je weer lichter lopen.
Wat mooi. En als je hem dan geestelijk wil maken, daar houden wij van, hè? Dan kun je zeggen, wie bestuurt dat touwtje dan? Nee, dat is echt te plat gewoon.
Nee, maar dat is wel grappig.
Ik zie het ook wel. Maar ik als niet-loper denk dan vooral, als ik iemand echt voorbij zie sjokken, maar dan denk ik, maar die loopt tenminste.
Ja, dat is ook zo. Ja, alleen ik denk dan altijd van, ja, ik hoop dat je gezond blijft. Want het lijkt me niet zo goed voor je gewrichten wat je nou doet, weet je wel zo. Maar het is waar, je kan beter joggend beginnen, rustig aan en iets doen dan helemaal niks. Dus ik hoor toch een beetje ergens een soort van een verlangen bij jou van,
ik ga
oppakken.
Ja, ik ga geen beloftes doen. Dat heb ik me. Eén ding heb ik voorgenomen. Ik ga hier geen uitspraken over doen. Nee, maar ik kan er eind mee komen.
Ja. Je kan de volgende keer gewoon ook je hardlooppakje meenemen. Dan gaan we gewoon een klein stukje samen lopen.
Ja. De vraag is of ik die nog pas. Maar, ja, dat.
Maakt niet uit. Gewoon een broek en een shirtje. Dan kom je al een heel eind.
Sowieso moeten we het met elkaar hebben over, want we zijn begonnen aan het hardlopen. We zijn neergestreken op een bankje. Maar hoe hou je nou dat tempo, die cadans, hoe hou je dat vol? Hoe krijg je dat te pakken? We hebben al iets gezegd, jij hebt al iets uitgelegd over wat is dan een goed tempo en die adem, die ruach van God. Maar dat vasthouden, daar moeten we meer over weten, want dan hou je het vol.
Hardlopen is een podcast van Groot Nieuws Radio. Wil je meer inspirerende gesprekken horen? Ga naar grootnieuwsradio.nl/podcast of de Groot Nieuws Radio app.